wij gaan naar Gods woord. Ik heb een aantal handouts laten maken. Die worden nu rondgedeeld. Dat geeft mij even de gelegenheid ook om mij voor te stellen. Mijn naam is Raymond Winkel. Ik ben hier samen met mijn vrouw Jane Winkel en met mijn kinderen. U ziet ze ongetwijfeld daar op de helft. Die kleine jongen van 1,90 meter, dat is mijn oudste zoon, dat is Cas Winkel. En de jongen daarnaast, dat is Daan. De jongste is niet aanwezig, die voelt zich niet zo lekker. Die is met de oma thuis gebleven. En we zijn hier samen om fellowship te vieren met de Bethel Pinksterkerk Arnhem. We zijn hier als Bethel Pinksterkerk Hengelo, zijn we hier gekomen. Mag ik even checken waar wij zitten? Mag ik de handen zien van de Bethel Pinksterkerk Hengelo? Allemaal op een kluitje zo aan die kant en deze kant. Maar gaandeweg de fellowship zullen we echt die vermenging ook voelen, hè, broeders en zusters. En weet u, je hebt altijd verschillende soorten sprekers. Je hebt vurige sprekers, sprekers waarbij je thuis komt en dan denk je, ja, mijn hart is warm geworden. Je hebt verklarende sprekers, dat zijn sprekers, dan kom je thuis en dan denk je, ja, ik heb vandaag echt wat geleerd van Gods woord. Je hebt natuurlijk ook de getuigende sprekers, dat je denkt van nou, God werkt echt in de levens wat wij mogen horen. En je hebt ook wel de langdradige sprekers, maar ja, dat zeg je natuurlijk niet, hè? Dat is niet zo chic. Jane zegt altijd van, nou, je bent vandaag weer erg spontaan. Dan ben ik wat langdradig geweest. Maar ik heb vandaag de teksten op de scherm meegenomen, dat scheelt zo weer een kwartier. En met de handout kunt u meelezen. We gaan vandaag in 35 minuten gaan wij het thema behandelen. Onze christelijke identiteit 2.0. Een levend offer. 2.0, dat verwijst dat wij een nieuwe identiteit moeten verkrijgen in Christus. We hebben al een identiteit in Christus gekregen bij de wedergeboorte. Maar hoeveel van ons beseffen niet dat gaandeweg het proces het hart verkilt en verkoelt. Dat niet meer die eerste ervaring in ons hart is. En daarom is het 2.0 de gedachte dat wij weer nieuw zullen worden in hem. De nieuwe identiteit in Christus ook echt zullen aannemen. En zoals er verschillende sprekers zijn, zo heb je ook verschillende soorten publiek. Hè? Je hebt de ontvanger en u herkent de ontvangers aan de handen die open staan om Gods woord te ontvangen. Vaak gevuld met de Bijbel. Tegenwoordig vaak met iPads en iPhones. Vind ik niet erg hoor. Ik ben ook nog van de generatie dat ik daar zelf nog aan meedoe. Maar als ze afgaan, dan moet u inleveren, hè, bij mij. Dan moet u het hier bij mij komen inleveren. En ik zoek nog wel een iPhone 6. Dus die mag dat wel aan laten staan. De rest mag u houden. Nee hoor, je hebt ook de toehoorder. Hoe herkent u de toehoorder? Aan de gespitste oren. Je hebt ook de twijfelaar. Die herken je aan de wankele gang. Niet letterlijk, hè, maar geestelijk. En wat er dan gebeurt, is dat je altijd kramp krijgt. Waarom? Omdat je met het ene been op Gods pad probeert te lopen en met het andere been in de wereld. Oh, en maar twijfelen. Ik volg Jezus wel. En de dag erop volgt u Jezus niet. Daar krijg je geestelijke pijnen van. En je hebt natuurlijk de criticus, hè? De criticus herkent u aan de armen over elkaar. Ook geen probleem hoor. Wij moeten Gods woord altijd onderzoeken wat tot ons komt. En je hebt natuurlijk ook de gaper, hè? Maar dat zeg je niet, maar dat is niet zo chic. En tot welke categorie u en ik behoren, het maakt niet uit. Want het gaat niet om de spreker. Het gaat zelfs niet om de toehoorder. Maar het gaat om God. En wat God ons te vertellen heeft in zijn dierbaar woord. Het thema van vandaag is dus onze christelijke identiteit 2.0, een levend offer. Eens even kijken of de techniek werkt. Hij deed het net nog. Zal ik nog één keer proberen? Ja. Ongetwijfeld druk ik nu te vaak door. Ik heb voor u meegenomen een onderzoek. Een onderzoek over de toekomst van het christendom. Kunt u het achteraan ook goed zien? Er is nog heel veel plek hoor. We kunnen inschuiven als het nodig is. Blijf u niet achterzitten als u de dingen niet kunt lezen. Hè? Wat staat ons christenen te wachten? Wat is de tendens van de komende jaren? Feit is, wij zijn nu wereldwijd de grootste religie. Maar over een halve eeuw zijn wij ingehaald door de moslims. Er zijn er meer moslims dan christenen op deze wereld. Onderzoek van Trouw. Een onderzoek dat gedaan is van 2010 over de periode tot en met 2050. Dat is niet omdat niet-moslims zich massaal zullen bekeren tot de islam, maar omdat de islam de komende decennia meer jonge aanhangers kent en daardoor meer kinderen op deze wereld zetten. En als ik dat zo lees in dat onderzoek, dan besef ik in één keer hoe ontzettend belangrijk is om de toekomst veilig te stellen van onze kinderen en onze jongeren. Heerlijk om hier een zondagschool ook te zien staan. Hè? Veel van onze zondagschoolkinderen zijn thuisgebleven. Volgende keer huren we een bus uit, en gaan we met alle kinderen gaan we hier ook heerlijke liederen zingen. De toekomst van de jongeren is ook de toekomst van zijn lichaam, van zijn kerk. Is essentieel. U ziet hier achter mij het plaatje en dan ziet u daar dat de wereldbevolking in die 40 jaar stijgt en groeit met 35%. In diezelfde periode groeit de islam met 73%. Christendom 35%. De hindoe 34%. Joden 16%. En gaat u het rijtje maar langs. Als dit klopt, dan zal het aantal moslims blijven groeien totdat de islam in 2070 letterlijk het aantal christenen voorbij zal zijn gestreefd. De bakermat van hindoeïsme, dat is India, zal dan het land met de meeste moslims worden. Dat is nu nog Indonesië, zoals velen van jullie wel weten. De wereldbevolking groeit, maar islam groeit 2 keer zo hard. En let wel, ik heb niets tegen de mensen. Absoluut niet, want God heeft alle mensen lief. Maar ik geloof dat wij de enige God dienen. Ik geloof dat wij een levende God dienen. En ik geloof dat wij een opdracht hebben gekregen van God. En die opdracht is niet deze prognose dat u hier achter mij ziet. Het aantal christenen neemt toe van 2010 2,17 miljard naar 2,92 miljard in 2050. Het aantal moslims neemt toe van 1,6 miljard tot 2,76 miljard in 2050. De enige religie die volgens het onderzoek sterker groeit dan de wereldbevolking. En het christendom? Het christendom houdt ongeveer gelijke tred met de bevolkinggroei. Je zou kunnen zeggen, we sukkelen mee met de stroom. En dat is mijn punt. Dat is mijn zorg. Dat is niet de opdracht die God ons heeft gegeven. Gelijke tred betekent dus geen echte groei. Ik kom daar straks op terug. Je ziet ook dat het jodendom voorzichtig gaat groeien, met name omdat ultra-orthodoxe joden veel kinderen zullen krijgen. En ik geloof in mijn hart dat Israël nog steeds een speciale plek inneemt. Een speciale plek als volk van God. Tuurlijk, wij zijn allen geheiligd. Het bloed van Jezus. Maar ook Israël heeft een speciale plek. Maar dat is niet het thema van vandaag, anders blijf ik vanmiddag nog aan de gang. In Europa vormen moslims straks in 2050 10% van de wereldbevolking. Nu nog 6%. Vrijwel zeker is dat het zwaartepunt van het christendom zich gaat verplaatsen. Waar wonen nu de meeste christenen? Wat denkt u? In Europa en Amerika. Dat is nog het centrum van het christendom. En de komende 35 jaar zal het christendom vooral groeien in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, met name de Pinkster en Charismatische beweging. Die maken een flinke opmars. Nu leeft een kwart van de christenen in Afrika bezuiden de Sahara. En in 2050 4 op de 10 christenen in Afrika ten zuiden van de Sahara. Kunt u zich dat voorstellen? Waar blijven wij dan? In ons Europa. We vervagen. Een heerlijk onderzoek. Ik hou van onderzoek, hè, broeders en zusters. Het eindigt altijd in hele kleine lettertjes. De prognoses bieden geen garantie voor de toekomst. En dat klopt. We hebben geen garanties nodig. We hebben God nodig. Maar dan mogen wij niet in die luie stoel blijven zitten waar we nu vaak zitten. Want als we niets doen, dan ziet u wat er gebeurt hier achter mij. En in het onderzoek, daar kwam ook naar voren dat dit de huidige lijn is die gaat gebeuren op het moment dat wij niets zouden doen. En de volgende elementen zijn van invloed: oorlogen, hongersnoden, epidemieën, technische ontwikkelingen. Ja, ik denk niet positief hoor. Want hoe slimmer wij als mens worden, hoe minder groot God in ons hart wordt. We denken dat we alles kunnen, maar we kunnen niets. God is groot. En als vijfde, religieuze oplevingen. Deze ontwikkelingen kunnen de toekomst drastisch veranderen. Nou, de eerste vier, daar ziet u, daar kunnen wij niets aan doen. Dat overkomt ons. Maar die laatste, religieuze opleving, dat is het. Hoe noemen wij dat? Opwekking. Dat noemen wij opwekking in ons hart. De meest gehoorde uitspraak is: we wachten op de grote opwekking. Maar op een opwekking kan je niet wachten, broeders en zusters. Een opwekking moet je doen. Als je wacht, dan sukkel je door in dezelfde lijn. En dan zie je dat wij niet harder zullen groeien dan de wereldbevolking. Gemiddeld wacht een mens 15.000 uur per leven. Dat is 2 jaar bijna. En maar wachten. Moeten we dan hier ook op wachten? Opwekking moet je doen. Wat gebeurt er in een groep die moet wachten? Je ziet het wel eens. Een groep die bij elkaar staat te wachten krijgt of herrie, of er is doodse stilte. Ga maar gemiddeld de wachtkamer van een dokter bezoeken. Doodse stilte. Jacobus 1, vers 22 zegt het volgende: en zij daders des woords, niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende. Dat is onze basistekst als christen. We hebben in Hengelo een project gedraaid, 40 dagen in het woord. En dit was de eerste tekst die tot ons kwam. We hebben in groepen dat gedeeld en we hebben een heerlijke ervaring mogen hebben. We hebben projecten gemaakt als groep ook om echt daders te zijn van Gods woord. Niet alleen maar hoorders. Je wordt opgevoed door Gods woord te horen. Je wordt christen door Gods woord te doen. Dat is wat in mijn hart ligt. Je kan niet zeggen dat je een christen bent als je niet doet wat God vraagt. De Bijbel zegt duidelijk: heb uw vijanden lief. Oh ja, wanneer is dan de laatste keer? Wanneer heb u voor het laatst iets gedaan voor uw vijanden? Help de mensen in nood die geen eten hebben of drinken of kleding of onderdak. Oh ja, wanneer is dan de laatste keer dat u iets hebt gedaan? Eigenlijk is de stelling: je gelooft alleen die gedeeltes van de Bijbel die je ook daadwerkelijk doet. Het klinkt hard, maar zo is het wel. Je kan niet zeggen dat je een christen bent en God volgt. Maar het ene gedeelte van de Bijbel doe je wel en het andere gedeelte van de Bijbel doe je niet. Je gelooft alleen die gedeeltes van de Bijbel die je daadwerkelijk doet. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is, Gods plan voor ons leven. Dat dit een heerlijk woord is van kaft tot kaft. Niet alleen de teksten die ik leuk vind. Niet alleen de teksten die ik elke ochtend zo bij elkaar vergader en als het niet leuk is, blader ik door. Van kaft tot kaft. En dan zal God tot je leven spreken. Je kan niet zeggen: ik heb wel de intentie hoor. Alleen de intentie hebben is niet genoeg. Het begint vaak met een goede intentie. Maar als het alleen bij intenties blijven, dan zijn we halve christenen. Dan zijn we lauw. Half is lauw. En wat zegt God van christenen die lauw zijn? Dat staat heel duidelijk in Openbaringen 3, vers 14 en 15. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijn, nog heet. Och, of gij koud waart, of heet. En met andere woorden, was het maar zo dat je koud of heet was. Dan was je voor mij bezig, of dan kon ik je nog bereiken. Zo dan omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. En dan moeten we niet gelijk bang worden, maar gealarmeerd worden. We moeten in actie komen voor hem. Ons hart moet aangeraakt worden door Gods roepstem. En u weet, hè, als God uw naam 2 keer roept, nou, dan is het echt serieus. En ik kan ook vertellen, Jane getuigde, 2 jaar geleden werden wij geroepen tot dit voorgangerschap van de Bethel Pinksterkerk Hengelo. En ik heb geloof ik alles gedaan om het maar niet op dit moment te hoeven oppakken. Zo draait de menselijke geest, hè. Oh, maar Gods stem was zo duidelijk. Ik heb je nu nodig. Nu. Dit is het moment om het verschil te kunnen maken. Doen we niets, dan zie je wat er gebeurt. Sukkelen we maar mee met de stroom. Dit is niet meer de tijd om ons in te houden. Niet meer de tijd om te geloven met de voet op de rem. Wij moeten vaart maken in Christus. Nu is het tijd om de claim te plaatsen en de claim te houden. Dat je uitroept tegen een ieder die het wil horen. Ik ben van Christus. Durft u dat? Zegt u met mij mee. Ik ben van Christus. Halleluja. Ik sukkel niet langer voort. Ik geef mij met alles wat in mij is. En dat uw heerlijkheid mag komen hier op de gehele aarde. Wel, wat vraagt Christus dan van ons? Wat vraagt God van ons als christen? Hij vraagt 2 zaken. Hij vraagt het grote gebod en de grote opdracht. Dit is vervat in de 5 opdrachten van Jezus. En ik denk dat u die allen kent. Zeker degenen die al meer dan 30, 40, 50 jaar onder Gods woord zijn. Deze 5 opdrachten van Jezus, die vormen onze basis. De basis van ons christen zijn. Van waaruit wij alles moeten doen. Het grote gebod. De grote opdracht. En ik ga ze met u heel langzaam, stuk voor stuk, doornemen. En na vandaag, als u hier nog niet meer bekend bent, kunt u in elk geval niet meer zeggen dat u het niet weet, hè? Want u hoort het nu, wat Christus van ons vraagt. In de eerste plaats is het grote gebod. Matteüs 22, vers 37 tot 40. U kunt het ook meelezen op uw handout. En het grote gebod luidt als volgt. Heb de Heere uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede gebod is even belangrijk als het eerste. U moet uw naaste lief hebben als uzelf. Welke elementen zien wij hierin terug? In eerste plaats zien wij de aanbidding. Heb God lief met heel uw hart. Dat is de eerste opdracht van Jezus. Hebben wij dat echt lief? Kan je iedere dag zeggen bij het opstaan: o Heer, ik heb u zo lief met heel mijn leven. Ik weet niet wat vandaag brengt. Maar dit is weer een nieuwe dag met een nieuwe kans om uw naam groot te maken. Omdat ik u lief heb. Die aanbidding, die zit in uw hart. En die moet eruit komen. Niet alleen met woorden, maar juist met daden. Woorden, dat is makkelijk. Daden, dat is moeilijk. Aanbidding, ja, als je zo in aanbidding bent, misschien wel voor dierbaren die afgedwaald zijn. Die niets meer met het geloof te maken willen hebben. En om dan toch God te kunnen aanbidden, dat is jezelf plaatsen. Tussen God en het verlorene. Je roept tot God. Heer, gedenk toch al mijn dierbaren. Dat u tot hen zal spreken. Want mijn woorden schieten maar tekort. Maar als God je hart grijpt. Dan doet hij dat op een wonderbaarlijke manier. En 1 ding weet ik. Hij is getrouw. en hij laat nooit meer los. Heerlijkheid is dat. We zien daar ook de bediening. Heb uw naaste lief als uzelf. Dus de bediening van iedere christen is verbonden aan de bediening van verzoening. Zoals Christus ons heeft voorgedaan. Zoals hij zijn leven voor ons heeft gegeven. Dat is ons voorbeeld. Laat je hart nooit gevuld zijn met somberheid, met frustraties, met bitterheid. De wortels van die zaken, die slaan zich diep in je hart en je komt er maar moeilijk vanaf. Geef alles aan Christus. Zorg dat je wedergeboren staat, iedere dag opnieuw weer sterk gemaakt wordt door Christus. En niet alleen woorden, ook daden. Volgende is de grote opdracht, Matteüs 28, vers 18 tot en met 20. En daar staat, trek erop uit en maak alle volken tot mijn leerlingen. En doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest. Leer hun alles onthouden wat ik jullie heb opgedragen. En wees er zeker van. Ik ben bij jullie. Van dag tot dag. Tot aan de voltooiing van de wereld. Dit is de grote opdracht die wij van Jezus hebben gekregen. En wij zien daar als derde element de evangelisatie. Ga en maak leerlingen. Ook hiervoor geldt niet alleen woorden, maar daden. Wij zien daar de gemeenschap. Jezus zegt, doop ze. Voeg ze toe tot het lichaam van Christus. Niet alleen met woorden. En als laatste de discipelschap. Leer hun alles onderhouden. Het zijn de daden die het hem doen. Niet alleen de woorden. Dit zijn de 5 opdrachten van Jezus aan iedere christen. Maakt niet uit of u net begint of al 50 jaar onder Gods woord bent. Dit moet een realiteit zijn in ons leven. Elke dag opnieuw. Ieder mens is bedoeld voor Gods eer. Aanbidding. Gevormd om God te dienen. Bediening. Gemaakt met een missie. Evangelisatie. Ontworpen voor Gods familie. Gemeenschap. En geschapen om als christen te zijn. Discipelschap. Dat is de weg van heiligmaking. Heiligmaking betekent dat je elke dag meer op Jezus lijkt. En elke dag iets minder op jezelf. Dat is een proces. En dat proces, dat is een zoet proces. En je ziet het aan elkaar. Jane ziet het ook aan mij, hè Jane? Elke dag word ik weer een stukje aardiger. Je zult je afvragen, waar is hij dan begonnen? Was je dat niet zo aardig? Maar zo werkt Gods Geest, hè? Iedere dag ben je weer een stukje dichter bij Jezus. En je voelt die warmte in je leven. Misschien denkt u, wat? 5 opdrachten van Jezus? Ik dacht dat christen zijn makkelijk was. Oh, je verlangt wat, je vraagt wat, je bidt wat en je ontvangt het gelijk. Ja, maar natuurlijk is dat wel zo. Als je echt wil veranderen, dan ervaar je dat zo in je leven. Maar je ervaart ook dat dit de opdrachten zijn die van jouw leven gevraagd worden. En als je echt wil veranderen, dan heb je een identiteit die overal waar je bent hetzelfde is. Niet in de kerk identiteit A en buiten de kerk identiteit B en thuis nog een andere identiteit C. Allemaal maskers. Als je je overal anders moet voordoen, is dodelijk vermoeiend. En op een dag vergis je je. En dan komt het gezicht naar boven dat de mensen niet van je kennen. Mijn advies is, speel nooit poppenkast als christen. Vraag God die diepe, diepe reinigende werking van je leven. Dat God jouw identiteit mag richten. Dat een ieder mag zien, waar je ook bent, waar je ook komt. Ik ben van Christus. Amen. Halleluja. En dat geldt niet alleen voor jullie, dat geldt ook voor mij. Dat geldt voor ons allemaal. Hoe leg je nu uit dat je tot Christus behoort. Ik zag een filmpje en ik ga hem niet draaien, maar ik zal hem. Het is van Reverend J. John, misschien kent u hem. Ik heb een foto van hem meegebracht. Daar ziet u hem achter mij. Het is niet Mr. Bean overigens, hoor, als u denkt van het lijkt er zo op. Nee, het is echt voorganger J. John. En op je handout ziet u ook de link naar zijn filmpje. Maar hij legde het als volgt uit. Hij was op een gegeven moment, was hij met het vliegtuig naar Singapore. En hij stapte in en hij liep naar zijn plaats en hij moest naar zijn vrouw plaatsnemen. En hij zag er wel aardig uit en hij begon een praatje te maken. Van, oi, hoe is het vandaag? Ja, gaat wel goed. Een beetje dit, een beetje dat. En hij vroeg, wat doe je in het dagelijks leven? En die vrouw zei, bla, bla, bla. Het is niet dat mannen niet echt luisteren hoor, vrouwen en zusters hier. Maar het duurt soms zo lang en dan lijkt het of het vervaagt. Dus die vrouw die zei, bla, bla, punt. En zij vroeg aan hem, en wat doe jij dan? En pastor J. John die zei, wel, ik werk voor het grootste orgaan ter wereld. We hebben vestigingen in elk land. We hebben een enorm brede dienstverlening. Of het nu gaat om ziekenzorg, onderwijs, bejaardenzorg, jeugdzorg, mantelzorg, dagbesteding, hulpverlening, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, maar ook transport, voedselprogramma's en nog veel meer. Bij zelfs mobiele doopfonten, zou ik haar zeggen. Dat had hij niet gezegd, maar ik zie het in één keer pontificaal hier staan. Hij zei, in principe zorgen wij voor de mensen van hun geboorte tot aan hun dood. En die vrouw wordt helemaal gek en ze zegt, wow. En iedereen in het vliegtuig die draait zich om. Hij zegt, wat is daar aan de hand? En ze zegt tegen pastor J. John, zeg het me, hoe heet dat bedrijf dan? En hij zegt, het is de kerk. Dus. Wij beseffen vaak niet de kracht van wat God in ons leven kan doen. Wij beseffen vaak niet de kracht van eenheid. Ik laat u hele onderzoeken zien dat wij als christendom maar menselijk en dat wij meer moeten doen. Maar wat wij vaak doen is binnen het christendom op alle verschillende wijzen. Gods lichaam bestaat uit iedere wedergeboren christen die Jezus echt heeft aangenomen en hem lief heeft als zijn persoonlijke verlosser. Dat is het lichaam van Christus. En daar behoren wij toe. Dat is geweldig. Wij zijn één lichaam van Christus, broeders en zusters. En het is niet alleen wereldwijd. Het is intergalactisch. Het gaat om een ieder die nu leeft. En ieder die ons is voorgegaan. Hij is schepper van hemel en aarde. Hij is schepper van de kosmos. Ik hoorde een ander onderzoek op de radio, dat een vooraanstaand wetenschapper zei, het heelal is zo groot, er zijn wel een miljard zwarte gaten. Ik zeg, nou, dan moet het wel heel groot zijn. En, zeg hij, het is oneindig en het dijt nog steeds uit. Ik zeg, dat is knap. Het is oneindig en het dijt nog steeds uit. Dat geeft wel aan hoe groot dat is. En wie heeft dat gemaakt? God. En als je erover nadenkt, hè? Iets dat oneindig is en toch uitdijdt. Dat kan eigenlijk niet, hè? Maar dat is al oneindig. Maar denk maar aan Gods volmaakte liefde. Gods volmaakte liefde is oneindig. En iedere dag groeit het nog steeds in mijn leven. Amen. Zo moeten wij naar zijn liefde kijken. Durft u dat? Durft u er vooruit te komen dat u christen bent? Een intergalactisch lichaam behoort? Een christen 2.0 wel. Maar hoe wordt u nu zo'n christen? Hoe word je nu zo'n christen dat je nooit meer bang hoeft te zijn en dat je nooit meer hoeft te schamen voor wat dan ook? Het is een kwestie van groei. En je moet zorgen voor een sterke basis. Wat zijn die basiselementen van het geloof? In de eerste plaats het geloof zelf. De Bijbel leert ons Jezus aan te nemen, één als degene die ons in onze plaats heeft geleden aan het kruis, als onze heiland die alle zonden van ons oude leven gedragen heeft. als onze dagelijkse verlosser, omdat wij nog elke dag struikelen en elke dag zijn genade nodig hebben. We moeten onmiddellijk tot Jezus komen als wij fouten maken en belijden bij hem. En als onze meester, en dat wil zeggen dat we hem moeten gehoorzamen. Niet alleen in de leuke dingen, maar in alle dingen die de Bijbel zegt. Het tweede is onze bekering. Handelingen 3 vers 19 zegt, wend u af van uw huidig leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Wend u af is letterlijk omkeren. Keer om van het levenspad waar u nu mee bezig bent. Ga niet langer zo door. Het lijkt leuk. Het lijkt alsof u het aan niets ontbreekt. Maar het einde van die weg is vaak de geestelijke dood. Ga het pad op dat Jezus u voorlegt. Het is misschien een smal pad, een moeilijk pad. Maar aan het einde van dat pad ligt de volle verlossing tot in eeuwigheid. Het derde en het vierde, dat is het belijden van zonden en het vergeving van zonden. Wij belijden en hij vergeeft. 1 Johannes 1 vers 9 zegt, belijden wij onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Door het belijden, dat is bekennen van al onze zonden bij Jezus, ontvangen wij daadwerkelijk vergeving van hem. Dit zijn belangrijke dingen. Dit mag niet ontbreken. Aan elk wedergeboren christen moeten deze elementen te vinden zijn. Geloof, bekering, belijden, vergeving en jawel, vijfde wedergeboorte. 1 Johannes 5 vers 1. Iedere die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En een ieder die de Vader lief heeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. Een directe verwijzing naar het grootste gebod. Heb ook uw naaste lief als uzelf. Dit is onze wedergeboorte. Dopelingen, herkennen jullie dit? Dit komt rechtstreeks uit jullie dooplessen. Hebben jullie de schriftelijke toets al gemaakt? Nog niet, hè? Komt ook niet, hoor. We hebben een praktische God. Een God van de praktijk. Een God van liefde. Ik zag Troy al een beetje bang kijken. Voor jou heb ik speciaal nog een extra toets. Dit zijn de vijf elementen. Geloof, bekering, belijden, verkrijgen van vergeving en de wedergeboorte. De waterdoop hoort bij het christen zijn. Het is als het ware een bezegeling van je wedergeboren staat. En het eerste teken dat je als wedergeboren christen ontdekt aan je leven is dat je zo'n verlangen hebt om Gods woord te lezen. Is het niet zo? Zij die hier al jaren onder het woord zijn. Dat je zo'n verlangen krijgt. Oh, een zwak amen, hè? Heel zwak. Maar er is een verlangen dat nooit meer uitdooft. En daarom moet je die wedergeboren staat elke dag onderhouden en sterk maken. Zodat dat verlangen naar Gods woord groeit. Want dan kan Gods woord vlees worden in je leven. Dat betekent dat je meer als Jezus wordt in die heiligmaking. Een heerlijkheid is dat. Zonder dat, zonder die bezegeling, heb je een zwakke basis. Wil je een sterke basis hebben, dan moet je gedoopt worden. Handelingen 2 vers 38 zegt het volgende. En Petrus zeide tot hen, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Daar ziet u die nieuwe naam. Daarom dopen wij ook in de naam van de Heere Jezus Christus. Zo belangrijk. Tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. De waterdoop is een persoonlijke keuze. Hier zie je al de drie elementen. Bekeert u. En direct daarna een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Deze persoonlijke keuze moet u zelf maken. Die kan niet gemaakt worden door iemand anders. Niet gemaakt worden door jullie ouders. Niet gemaakt worden door jullie grootouders, broeders, zusters. Nee, een iegelijk van u, een ieder van u moet zelf die persoonlijke keuze maken. En Jezus gaf het voorbeeld. Maar wij zouden geen mens zijn als wij het niet moeilijk wisten maken. Hè? Want we hebben technologie, dus we hebben hersenen, dus we maken het vaak moeilijk. We hebben weer volop verwarring gezaaid. De verwarring van de mens is het volgende. We hebben de kinderdoop, we hebben de volwassendoop. 1. De doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zoals Johannes doopte. En 2. In de naam van de Heere Jezus Christus. De manier waarop Paulus en ook Petrus doopten. We hebben het onszelf moeilijk gemaakt. Wat zegt de Bijbel? Efeze 4 vers 5. 1 Heer. 1 geloof. 1 doop. Niet 3, niet 4, niet 5, niet 6. 1. Welke doop is er dan? Nou, daar kunnen wij nog jaren over kissenbissen. Maar als ik moet kiezen voor 1 doop, dan kies ik de doop die Jezus heeft voorgedaan. Wat hij zegt, volg mij na. En je zal de liefde van God in je hart voelen. Hij heeft het voorbeeld gedaan. En als daar een verlangen is, dopen. Niet twijfelen. En ik ben blij dat jullie 5 ook hier zijn om je oude leven letterlijk in het watergraf te begraven. En alles daarachter te laten. En als een nieuw schepsel weer omhoog te komen in hem. Je breekt volkomen met de wereld. Je laat alles achter je. Alle zorgen, alle verdriet, alle pijn. Verlangen jullie daarna? Dat nieuwe leven? En hiermee versterken jullie de basis van jullie geloof. In je nieuwe christelijke identiteit. En je hoeft je nergens voor te schamen. Want je hoort bij een intergalactisch lichaam. Groter bestaat niet. Het is geweldig om daarbij te mogen horen. En nu de clou. Nog heel even. En dan gaan we over tot de doopplechtigheid. Nu de clou. Wat is dan deze nieuwe identiteit? Wat is dan deze Christen 2.0? En zo zijn we weer terug bij het thema. En het thema was onze christelijke identiteit 2.0, een levend offer. Dat lezen wij in Romeinen 12 vers 1. Mag ik de worship band van Hengelo vastvragen? Romeinen 12 vers 1. En zo heb ik u in 35 minuten rond dit thema gebracht. Van identiteit tot aan de toepassing daarvan in ons leven. Romeinen 12 vers 1, die zegt het volgende. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichaam stelt tot levende, heilige en Gode welbehagelijke offeranden. Welke is uw redelijke godsdienst? Een levend offer. Dat zijn wij. Dat is onze identiteit. En als je dat beseft, dan valt alles van je af. Alle ambitie, alle eigenkracht, alle eigen wijsheid. Alle vraagtekens. Waarom, waarom, waarom? Een mens kan zich zijn hele leven afvragen waarom. Terwijl je al heel vroeg leert dat God altijd een reden heeft. Dat er altijd een waartoe is. Dat er altijd een zachte hand is die je beschermt. Als je dat beseft, dat je een levend offer bent. Dan kan je zijn identiteit aannemen. Een offer betekent afsterven. Denk aan dat zaadje. Een zaadje kan niet tot bloei komen als het niet sterft in de aarde. Een offer betekent gelouterd zijn door zijn vuur. Een offer betekent eer geven aan God. Een offer betekent dienen. Dienen als Jezus, zoals hij het heeft voorgedaan. Een offer betekent iedere dag en elk moment, waar je ook bent, de minste willens zijn. Waarom? Omdat je een levend offer bent. En dan breng je zijn zoete geur in deze wereld. En dat zal uiteindelijk het verschil maken. Dat maakt het verschil. Als je dit beseft, als je dit kan. Niet jezelf vooraan stellen. En op de borst kloppen. Van, oh, wat weten we veel. Nee. Wij ons hele leven moet door Gods vuur verteerd worden. Opdat wij vernieuwd naar voren mogen komen in zijn identiteit. Wilt u dat? Durft u dat? Kom, sluit uw ogen.